Een paar mededelingen, gemeente. Dinsdagavond zal om 19:30 de kerkenraad vergaderen. Woensdagavond is er weer een bijeenkomst voor de jonggehuwden. En die begint om 19:45. Vandaag is de collecte voor de kerk. Volgende week is de eerste collecte voor de diaconie. En de tweede voor de bouwkas. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft. Die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit de 93ste psalm het eerste en het derde vers. De Heere geert de hoogste majesteit. En maar Heer, gij zijt veel sterker dan het geweld. 1 en 3 van 93. Wij luisteren nu eerst naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen uit Matteüs 16, de eerste 16 versen. Matteüs 16, vers 1 tot en met 16. En in aansluiting aan de schriftlezing zingen we Psalm 118, het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in Heere naam. En de Farizeeën en Sadduceeën tot hem gekomen zijnde en hem verzoekende, begeerden van hem dat hij hun een teken uit de hemel zou tonen. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: als het avond geworden is, zegt gij schoon weder, want de hemel is rood. En des morgens heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn van de hemel weet gij wel te onderscheiden. En kunt ge de tekenen der tijden niet onderscheiden? Het boos en overspelig geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. En hen verlatende ging hij weg. En als zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mee te nemen. En Jezus zeide tot hen: zie toe en wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën. En ze overlegden bij zichzelf, zeggende: het is omdat wij geen broden meegenomen hebben. En Jezus, dat wetende, zeide tot hen: wat overlegt gij bij uzelf, gij kleingelovigen, dat gij geen broden meegenomen hebt? Verstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de 5 broden van de 5000 mannen en hoeveel korven gij opnaamt? Nog aan de 7 broden van de 4000 mannen en hoeveel manden gij opnaamt? Hoe verstaat gij niet dat ik u van geen brood gesproken heb, als ik zeide dat gij u wachten zoudt van de zuurdeesem der Farizeeën en Sadduceeën? Toen verstonden zij dat hij niet gezegd had dat ze zich wachten zouden van de zuurdeesem van het brood, maar van de leer van de Farizeeën en Sadduceeën. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En zij zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Thank you. Gemeente, wij willen eerst de Heer om zijn onmisbare zegen bidden. Wij danken de Heer voor het feit dat zuster van Kleef na een aantal maanden niet in de gelegenheid te zijn geweest naar de kerk te komen, vanmorgen weer met ons mocht opgaan. Jacqueline van Erkel, die opgenomen was in het ziekenhuis in Dirksland, is weer thuis. Maar in het ziekenhuis in Dirksland is nog wel altijd zuster Verhagen. Laten wij samen bidden. Heren, ook vanmorgen mogen wij eerst weer tot u naderen. Nu gij ons weer samenbrengt omdat u een boodschap voor ons hebt en ons die boodschap ook wilt laten horen. Daar is de dag des Heren toch immers voor. Dat u gelegenheid gebruikt om tot ons te spreken en dat wij tot ons laten spreken. Dat wij komen om te horen wat u ons te zeggen hebt. En dat is niet gering, Heren. Uw woorden zijn niet als mensenwoorden. Want veel mensenwoorden kunnen we horen en onmiddellijk ook weer vergeten, want die betekenen zo weinig, soms helemaal niets, soms is het alleen maar ijdelheid. Maar dat geldt in ieder geval van uw woorden niet en nooit. Al wat gij te zeggen hebt, Heren, dat is van groot belang, zeker voor zondaren zoals wij. Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat hoorden we vorige week Petrus belijden. En Heren, zo is het ook. Dat is ook waar. Gij en gij alleen hebt de woorden van het eeuwige leven. En als u ze niet spreekt, wie zou ze dan spreken? En als we ze van u niet horen, van wie moesten we ze dan horen? En daarom, Heren, wilt u er ons, nu we weer bij elkaar zijn in de kerk, voor uw aangezicht, maar diep van doordringen, dat we hier komen om te horen wat ons wijs kan maken tot zaligheid. Dat we hier komen horen de woorden Gods die rein zijn, in de smeltkroes gezuiverd 7 maal, zoals het met een illustratie ook in uw woord wordt gezegd. En dat het die woorden zijn die ook waarachtig en getrouw zijn. En die waar zijn en waar zullen blijken te zijn. O God, wil ons daarvan doordringen dat we hier niet met een geringe weldaad van u te doen hebben. Maar met een rijke zegen. En wilt u dan zelf onze harten er maar voor openstellen. En wilt u zelf ons verstand maar verlichten. En wilt u zelf ook in het spreken maar te spreken geven. Opdat ervaren mag worden, Heren, dat dat woord van u werkelijk een kracht is tot zaligheid. We zouden die dingen allemaal niet weten als u ze niet eerst in uw woord gezegd had. En als u ze in de praktijk van het leven ook niet waar doet zijn. Want zo mogen degenen die u in waarheid leren vrezen het toch ook wel eens ondervinden, Heren, dat dat woord van u is, zoals u zegt, een kracht Gods tot zaligheid. En dat het dat woord is waarvan de dichter inderdaad zingt en waarin dat hele volk van u in mee mag komen. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. En vandaar dat het dan ook maar het gebed mag wezen. Maak in dat woord onze gang en treden vast. Heren, schenk die zegen. En mag ook de verkondiging van uw woord daar dan dienstbaar aan zijn. En laten we zo ook in deze kerkdienst ondervinden dat u uw werk door middel van de prediking heen doet. Wij bidden, Heren, dat ge in ieder van ons wilt gedenken. Geeft uw aandacht in het luisteren. Geef dat niets ons zal afleiden. Dat er geen verstrooiende gedachten zullen zijn. Dat de duivel ook geen gelegenheid zal hebben om ons met andere dingen te doen bezig zijn. Legt u onze gedachten gevangen onder de heerschappij van uw woord. Want de vraag die gij vandaag aan ons stelt is belangrijk genoeg. Gij, wie zegt gij dat ik ben? Heren, nu kan niemand straks de kerk uitgaan of hij moet daar een antwoord op gegeven hebben. Een heel persoonlijk antwoord. Een antwoord dat ook inderdaad zijn of haar antwoord is. Niet een nagepraat antwoord. En daarom wij vragen u, Heere, werk dan door uw Heilige Geest ook krachtig en onwederstandelijk in onze harten. En mogen we op u hopen, o getrouwe en genadige God. Wij danken u dat zuster van Kleef weer in de kerk mag zijn. Dat is een tijd geleden dat ze met de gemeente mocht opgaan. Door haar ziekte was ze er tijdenlang niet toe in staat. Maar Heere, u geeft haar het voorrecht dat ze vanmorgen wel naar de kerk mocht komen. Dat is reden tot dankbaarheid, gelettend ook op wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen periode. Maar het is ook reden niet alleen maar om uw naam te danken voor de hulp die u gegeven hebt, maar ook te danken voor de genade die u geschonken hebt. En laat dat nu maar opnieuw bevestigd mogen worden, Heere, in haar leven. Als u uw woord ook voor haar nog laat verkondigen en als u het door uw geest ook in haar leven tot zegen zou willen stellen. Maak het verder ook wel. Heere, wij danken u ook dat Jacqueline van Erkel weer naar huis kon en dat u haar dat voorrecht wilde schenken, maar willen u ook verder met haar zijn in alles wat ze nu verder nog zal moeten doen en wat er verder aan haar zal worden gedaan. Laat het uiteindelijk blijken ook een gezegend resultaat te mogen hebben. En dan dragen we u verder ook weer, zuster Verhagen, aan u op. Heere, in haar omstandigheden is geen verbetering, eigenlijk niet eens verandering. En dat is ook niet eens te verwachten, dat er zeker niet verbetering zal zijn. Daarom, Heere, wij bidden van u dat u in uw ontferming nog over haar wilt gaan en dat u haar met uw heil wilt verkwikken. Ook al blijft het voor haar heel moeilijk om daar iets van te communiceren naar anderen. Maar Heere, laat het dan tussen u en haar zo zijn dat zij ervaart dat uw woord ook in haar leven een kracht doet. En dat zij met de overgebleven mogelijkheden die er nog zijn in haar zo zeer gebroken levensomstandigheden, dat zij zo u de Heere ook nog mag eren en erkennen. En wilt u het genadig wel maken, Heere. U weet wat haar weg zal zijn, ook naar de toekomst toe. Geef alles wat nodig is. Wij bidden u voor alle die het moeilijk hebben, Heere. Die zorgen hebben, die verdriet meedragen in hun leven. Die ook niet weten hoe het verder gaan zal. Ten slotte, dat geldt voor ons allemaal. Maar als de omstandigheden toch al wat bedreigend zijn en wat moeite geven, dan is onzekerheid daarbij altijd nog weer een bezwarende factor. Heren, als we dan inderdaad zulke dingen meemaken, laten we er toch mee bij u de Heere mogen terechtkomen. Want bij u is raad en bij u is hulp en bij u is uitkomst en bij u is toch barmhartigheid altijd geweest. Wilt u zijn met alles wat in uw koninkrijk geschiet vandaag, in de verkondiging van uw woord vanmorgen en vanavond, in het zondagsschoolwerk, in andere dingen die vandaag ook plaatsvinden, in verenigingsverband. Heren, wilt u ook overal zijn waar uw woord gebracht wordt? Sterk degene die gij geroepen hebt om die taak te verrichten, het verkondigen van het evangelie, geen gemakkelijk werk, maar een verantwoordelijk werk, een werk waartoe bekwaamheid moet worden geschonken en dat is uw werk, Heren, om bekwaam te maken en ook om getrouw te maken en om te doen spreken in volledige overeenstemming met uw bedoeling. Heren, schenk dat aan alle die gij geroepen hebt en mag hun woord inderdaad ook door u gebruikt worden om zegen te brengen in vele harten. Laat uw koninkrijk komen, o God, en breek het rijk van de vorst der duisternis af. En laten wij bij u hulp zoeken in al de omstandigheden van ons leven. Want die op u vertrouwt, Heere, u hebt het immers zelf gezegd, die wordt ook niet beschaamd. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen uit de tweede psalm, het vierde en het zesde vers. En ik, die vorst met zoveel macht bedeeld, zal Gods besluit van het wereld aan het wereld rond doen horen en vreest z'Heeren macht. 4 en 6 van psalm 2.
Thank you.
gemeente, de verzen 13 tot en met 16 van Matteüs 16 vormen onze tekst. Matteüs 16, de verzen 13 tot en met 16. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vraagde hij zijn discipelen, zeggende: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, anderen Elia, anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zeide tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordende zeide: gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Gemeente, het leven des geloofs is ook het leven van het belijdenis doen van het geloof. Hoe zal het geloof anders blijken? Geloof wordt beoefend. En dat is een zaak allereerst tussen de Here en de ziel. Maar dan zal die ziel, dan zal die mens toch ook tegenover de Here moeten laten blijken dat het woord dat de Here gesproken heeft door hem wordt verstaan en door hem wordt geloofd. En dat de beloften die de Here gesproken heeft door hem worden aangegrepen. En dat het onderwijs dat de Here gegeven heeft vrucht draagt. Daarin komt het geloof in de relatie tegenover de Here toch openbaar. En niet alleen in de relatie tegenover de Here dient het openbaar te komen, maar ook in de relatie die zo'n kind des Heren heeft tegenover medemensen. In zo'n leven moet het met de daad en ook met het woord uitkomen dat er waarachtig levend geloof is. En dat kan alleen maar in de weg van geloofsbelijdenis. Ik stem u toe dat de vormen van de belijdenis verschillen. Soms kan dat met woorden, soms is het ook zonder woorden, maar niettemin toch duidelijk en herkenbaar. Maar het geloof moet openbaar komen in de belijdenis daarvan. Dat hebben we eigenlijk tot nog toe ook al steeds gezien bij Simon Petrus. Toen hij bij de Here gekomen was en door de Here aangenomen was en later door de Here ook nog eens een keer op een bijzondere manier aangenomen was, als een van de 12, als een van de intieme de kring van de discipelen. Toen heeft hij bij die gelegenheid ook nadrukkelijk geloofsbelijdenis afgelegd. Of is het geen geloofsbelijdenis als een mens overtuigd van binnen door de Here en door het werk des Here voor de Here op de knieën valt en tot de Here zegt: Here, ik ben een zondig mens. Ik weet wel, dat kan iedereen zeggen. Je kunt het ook napraten. Maar dat deed Petrus daar en toen niet. Die praatte het niet van een ander na. Die zei het niet omdat het verwacht werd dat hij dat zei. Wij mensen, we hebben soms wel eens het idee op huisbezoek of anderszins dat bepaalde dingen van ons verwacht worden en dat we daarom ook bepaalde dingen moeten zeggen. En dan zeggen we ze ook heel rechtzinnig, maar dat komt alleen maar uit de mond in veel gevallen. We kunnen napraten, we kunnen rechtzinnig napraten, maar dat deed Petrus daar en toen niet. Dat was uit zijn hart. Dat was onder de diepe indruk van het werk dat de Here voor zijn ogen en in zijn binnenste gedaan had. En hij was erachter gekomen en hij zei het in het geloof, de schriften na, het woord van God na: ik ben een zondig mens. En op dat punt moest hij onderwezen worden. Een mens heeft altijd onderwijs nodig. De drie stukken moeten gekend worden: ellende, verlossing, dankbaarheid, om het maar op deze manier te zeggen. De Here oefent daarin, de Here onderwijst daarin. En het blijkt toen dat dat onderwijs in de kennis der ellende bij Petrus vrucht droeg. Hij beleed het eerlijk voor Christus. Ik ben een zondig mens. Maar daar is het in zijn leven niet bij gebleven. Er waren meer momenten waarop hij geloof beleed. Dat was onder andere ook op dat moment dat velen van de scharen weggaan en niet meer met Jezus volgen. En dat de Heer Jezus dan aan zijn discipelen de vraag stelt, en wat doen jullie nu? Gaan jullie nu ook weg? En dat Petrus toen zei, Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Dat is ook een geloofsbelijdenis. Hij had verstaan dat hij, zondig mens als hij wat was, er nu alle belang bij had om bij de Heere Jezus te blijven. Daar ziet u ook de voortgang. Eerst zei hij, Heere, ga uit van mij. Dan zegt hij, nee Heere, laat ik bij u mogen blijven. Precies andersom, omdat hij dieper gezien had wie hij was en hoezeer hij dat onderwijs van de Heere Jezus nodig had. En dat onderwijs had vrucht gedragen. Petrus had ervan begrepen dat het de woorden van het eeuwige leven zijn. En heeft een aan de dood vervallen zondaar die woorden, juist die woorden, niet zo dringend nodig. Daarom, heren, die woorden kan ik niet meer missen. Niemand anders kan ze me zo vertellen zoals u dat doet. Waar moeten we dan heen? Dat is ook geloofsbelijdenis. En zo is het aan het rijpen in het leven van Petrus. Zo draagt dat onderwijs in die gedurige omgang met de Heer Jezus in het leven van deze discipelen, deze discipel. En ik denk ook bij de andere discipelen dat we dat met zelf net zoveel recht mogen zeggen. Zo draagt dat onderwijs vrucht. We komen vanmorgen bij een nieuw punt. In dat onderwijs, in de ontwikkeling van het geloofsleven en in de uitingen van het geloofsleven van Simon Petrus. Jezus is met zijn discipelen vertrokken naar Caesarea Philippi. Dat is nogal aardig uit de richting, helemaal in het noorden van het land Palestina. Daar vlak tegen de grens met Libanon aan. In het gebied waar de Jordaan ontspringt. Een van de bronrivieren van de Jordaan, de Banias. Daar lag in die tijd het stadje Caesarea Philippi. We moeten dat stadje natuurlijk wel onderscheiden van een ander Caesarea. Dat aan de kust lag. En waar we met name in het boek Handelingen nogal wat van lezen. Daar heeft Paulus ook een tijd gevangen gezeten. Daar was de residentie van de stadhouders, Felix en Festus. Maar dit Caesarea, bijgenaamd Philippi, lag veel noordelijker. Waarom is de Heer Jezus daarheen gegaan? Het was altijd druk bij de Heer Jezus. En behalve dat hij een taak had ten opzichte van de scharen, had hij natuurlijk ook een hele bijzondere taak tegenover die kring van de 12. Die hij op een hele bijzondere manier moest onderwijzen. Zeker ook met het oog op de taak die zij straks zouden moeten gaan verrichten. Ze zouden immers zijn gezanten, zijn apostelen worden die de wereld moesten ingaan met het evangelie. En zij hebben daarom ook op een hele aparte manier verder onderwijs van de Heer Jezus nodig. Daar kwam vaak niet van. Vanwege al die drukte om Jezus heen. En vanwege al die mensen die bij hem waren. Sommigen kwamen met hun ziekte. Anderen kwamen uit nieuwsgierigheid. Derden waren. En zo was het altijd druk rondom de Heer Jezus. En dus zoekt hij af en toe gelegenheid om apart te gaan met de 12. En dat doet hij dit keer ook omdat er in zijn leven een punt is aangebroken waarvan je misschien wel zou kunnen zeggen dat daar op dat punt het leven van de Heer Jezus in twee stukken verdeeld werd. Voor die tijd heeft hij meer in algemene zin onderwijs gegeven. Maar vanaf dit moment gaat hij, zeker in de richting van zijn discipelen, heel bijzonder onderwijs geven. Het is vanaf dit moment dat de Heer Jezus heel uitdrukkelijk tot zijn discipelen zal gaan spreken over dingen waar hij vroeger wel eens op gezinspeeld heeft, maar meer ook niet. Maar wat zij toch heel duidelijk zullen moeten weten, namelijk het onderwerp van zijn lijden en sterven. En dat zal vanaf dat ogenblik een belangrijke plaats innemen en steeds weer terugkeren in het onderwijs dat de Heer Jezus zijn discipelen gaat geven. En om hen voor de eerste keer daar dan ook de gelegenheid voor te geven en zichzelf voor de eerste keer er ook gelegenheid voor te geven om het ze te vertellen, vertrekt hij met hen uit de drukte, uit de altijd maar weer aanwezige scharen, om nu afzonderlijk daar ver weg in het noorden zich een poosje terug te trekken. En daarin, dat gebied, stelt hij zijn discipelen een soort inleidende vraag. Wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? Wat is volgens jullie, die natuurlijk ook de mensen hebt horen spreken en hebt horen reageren op wat ik zeg en wat ik doe, wat is volgens jullie de algemene gedachte die er nu onder de mensen omtrent mij leeft? Hoe denken de mensen over mij? Nou, dat weten de discipelen best. Daar hebben ze best het een en ander over opgevangen. Zowel positieve dingen als ook negatieve dingen. Want die werden er ook over de Heer Jezus gezegd. Alleen, de discipelen zijn in het antwoord dat ze geven zo beleefd tegenover de Heer Jezus, dat ze alleen de positieve dingen die ze onder de mensen hebben opgevangen, hem vertellen. En dan zeggen ze, ja, er zijn mensen die u vergelijken met Johannes de Doper en die van mening zijn dat u Johannes de Doper bent. We weten uit het evangelie dat een van diegenen die zo in ieder geval dacht, koning Herodes was. Die Herodes die Johannes de Doper had laten ombrengen. En die toen hij daarna van de Heer Jezus hoorde en van de wonderen die de Heer Jezus verrichtte, bij zichzelf dacht en in zijn geweten er ook benauwd onder werd, dat Johannes mogelijk wel eens uit de doden kon zijn opgestaan. En dat die Johannes bezig is onder de naam van Jezus al die wonderen en tekenen te verrichten. En Herodes was kennelijk niet de enige die dacht, hier is Johannes weer teruggekeerd in het leven. Maar er was kennelijk ook nog een andere opvatting onder de mensen. Er waren er ook die Jezus vergeleken met Elia. En dat is ook wel begrijpelijk, want bij de messiaanse verwachting die er onder Israël leefde, leefde ook de verwachting dat Elia terug zou keren. Dat was trouwens geprofeteerd ook. In het laatste hoofdstuk van het Oude Testament heeft de Heere via de profeet Maleachi gezegd, zie, ik zend u de profeet Elia. Die komt dus terug. En het was inderdaad de verwachting. Op een gegeven ogenblik zeggen de discipelen tegen de Heer Jezus, hoe zeggen dan de fariseeën dat Elia eerst moet komen? En dan zegt de Heer Jezus, daar hebben ze ook gelijk in. Elia zal wel eerst komen. Alleen, hij is al gekomen. En dan moeten ze gaan begrijpen dat Johannes de Doper die tweede Elia is. Maar goed, onder de Joden leefde dus ook de gedachte, Jezus kon die Elia wel eens zijn, die aan de komst van de echte Messias vooraf gaat. Dan zagen ze Jezus dus als de voorloper. En dan konden ze uit de komst van de voorloper weten dat de Messias spoedig ook komen zou. Nog weer anderen, zo zeggen de discipelen in antwoord op die vraag, nog weer anderen zeggen, ze noemen u Jeremia, of nog weer een andere profeet. kennelijk leefde dat ook onder de Joden, dat de profeten en met name Jeremia misschien ook nog wel eens terug zou keren in het leven. Er werd van Jeremia bijvoorbeeld verteld dat hij bij de verwoesting van de tempel enige van de heilige tempelvoorwerpen had weten te verbergen. En dat hij die op een gegeven ogenblik later weer tevoorschijn zou halen. Dat was zo'n beetje een stukje volksgeloof in die tijd. En vandaar dat de gedachte leefde. Jeremia komt ook terug. En toen ze Jezus zagen en hoorden, toen dachten ze, zou hij het misschien zijn? Jeremia. Er is dus nogal wat variatie in het denken over de Heer Jezus onder het volk van Israël. En ik zei u al, dan valt het op dat de discipelen alleen maar positieve dingen noemen. Want dat is niet gering. Als je van hem zegt, hij is Johannes de Doper, of hij is Elia, of hij is Jeremia. Het waren toch geen geringe persoonlijkheden in het Koninkrijk der Hemelen. Ze noemen niet de negatieve typeringen die er over de Heer Jezus ook in omloop zijn. En die waren er. Hij werd ook genoemd een vriend van tollenaren en zondaren. Ze hebben van hem ook gezegd, en dat is wel heel erg, hij is een vraat, een wijnzuiper. En zo zijn er ook spottende en denigrerende opvattingen over de Heer Jezus geuit. Maar de discipelen noemen die niet. Ze noemen alleen het respectvolle. En toch, hoe respectvol al die opinies ook zijn, ze doen hem, de Heer Jezus, toch tekort. Ze zitten er mijlenver naast. Want laat het dan respectvol zijn om hem Johannes de Doper, of Elia, of Jeremia, of een van de andere profeten te noemen en hem daarmee te vergelijken. Ze vergelijken hem tot op dat moment nog wel altijd met Adamskinderen. Met zondaren. Want dat waren Johannes de Doper en Elia en Jeremia ook. Ze vergelijken de Heere Jezus dan toch wel met een mens, weliswaar uit een vrouw geboren, maar vanaf het moment van zijn geboorte al besmet met de zonde van Adam. En daartoe ook onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. En dan kun je het nog zo goed bedoelen, maar je doet hem met deze belijdenissen wel heel erg tekort. En als je verder niet komt, dan hij is, en noem hem dan maar Elia of Jeremia, dan schiet je er als het om je zaligheid gaat nog geen centimeter mee op. Dan is Jezus voor zo iemand nog steeds niet de weg, de waarheid, het leven. En dat vertelt ons, gemeente, dat wij kunnen hele goede en gunstige gedachten over de Heer Jezus hebben. Wij zullen hem geen Johannes de Doper noemen en we zullen hem geen Jeremia of Elia noemen. Maar we kunnen hem op een andere manier nog wel benoemen. En dat kan heel positief zijn en dat kan heel respectvol zijn. En dat kan getuigen van een stukje eerbied. Maar de vraag is of het juiste antwoord is en of we de juiste kijk hebben. Vandaag wordt er ook van alles over de Heer Jezus gezegd. En sommige dingen die getuigen ook wel, als ik het even zo mag formuleren, in zijn voordeel. Er wordt inderdaad ook wel geschreven, er wordt ook wel gesproken over de Heer Jezus op een respectvolle manier. Als de mensheid sterk benadrukt wordt, dan wordt in ieder geval van die mensheid van de Heer Jezus ook gezegd dat hij een goed mens is geweest. En dat hij een voorbeeldig leven heeft geleefd. Een leven dat waard is om nageleefd te worden. Dan wordt verkondigd dat hij, dan wordt gezegd dat hij een leer gebracht heeft die het alleszins de moeite waard is om in praktijk gebracht te worden. Dan wordt gesproken over iemand die het ideaal van de vrijheid had. En die mensen die gebonden waren in allerlei sociale structuren wilde bevrijden. En die daar zijn leven voor gegeven heeft. Voor een ideaal dat hij helaas niet bereiken kon, maar waar hij zich wel voor opgeofferd heeft. Allemaal hele positieve dingen omtrent de Heer Jezus Christus. En toch, ze doen net als die opvattingen die de discipelen hier typeren als wat er leeft onder het volk van Israël in die tijd. Ze doen hem tekort. En hij wordt er niet door geëerd. Hij wordt er door onteerd. Want waar komt het dan op aan? En dat blijkt als de Heer Jezus dan in Caesarea Philippi nou een tweede vraag gaat stellen. En dan vraagt hij niet meer alleen naar wat de mensen van hem denken, zo in het algemeen, maar dan vraagt hij wat deze mensen, die nu bij hem zijn, wat deze mensen van hem denken. Maar gij, en zo moet je het inderdaad ook lezen, want alle nadruk in de vraag valt op dat woordje gij. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En dan moeten ze niet gaan zeggen wat anderen zeggen, maar wat hij in hun ogen is. Wat zij in hem hebben gezien en van hem hebben begrepen en in hem hebben ontdekt. Dat wil Jezus heel nadrukkelijk weten. Hij vraagt om hun belijdenis. Maar dat wist de Heer Jezus toch al wel wat ze van hem dachten. Toen we vorige week met elkaar aan de hand van Johannes 6, het laatste gedeelte, ook naar een belijdenis van Petrus hebben geluisterd, toen hebben we eigenlijk maar de helft van de woorden van Petrus overdacht. Alleen maar die woorden, Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Maar daar stopte Petrus niet, al stopten wij in de prediking daar vorige week wel. Toen zei Petrus er namelijk nog achteraan, en wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ik heb dat toen weggelaten, maar het staat er wel. En toen heeft de Heer Jezus het ook al gehoord. Waarom vraagt hij het dan nu nog een keer? Hij weet toch dat ze dat al in hem gezien hebben en dat hun ogen al voor deze zaak zijn geopend. Ja, de Heer Jezus weet het. Maar, en u zult dat als u zelf Gods genade mag beleven en de omgang met de Heere leerde kennen en onderwijs uit Gods woord hebt mogen ontvangen, toch ook wel eens ervaren hebben dat de Heere het belangrijk vindt om soms dezelfde dingen in het leven van de zijnen nog eens een keer aan de orde te stellen. En zeker als het om fundamentele zaken gaat. Want dan moeten we er toch wel helemaal diep van doordrongen en overtuigd zijn. Dan moeten we geloven, maar ik ga nog een stapje verder, ook zeker zijn van dat geloven. Dan moeten we geloven en ook weten dat we geloven en wat we geloven. En daar is voortgang in. En al heeft Petrus het dan wel eens gezegd mee, ook namens de anderen, wij hebben bekend en geloofd dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dan zegt de Heer Jezus nou tegen Petrus en die anderen, maar wat betekent dat nou voor jullie? Zeg dat nou nog eens. Denk er nu eens heel nadrukkelijk en nauwkeurig over na. Wat zeg je daar nu eigenlijk in? En wat zijn de consequenties daar dan ook van? De Heer Jezus stelt die vraag niet omdat hij zo graag het antwoord wil weten, want dat wist hij al, wat ze zouden zeggen. Hij wist het ook zonder dat Petrus het de eerste keer gezegd had. Hij weet alles wat in de mens is. En zeker de dingen die hij in het hart van de zijnen gewerkt heeft. Zeker die dingen liggen allemaal naakt en geopend voor hem. Er is niks voor hem verborgen. Zij zijn met hun zuchten en met hun zorgen, maar ook met hun geloofsbeoefeningen en geloofsworstelingen en geloofsbelevingen niet voor hem verborgen. Dus hij weet het wel. Maar dat gebeurt wel meer en wij doen dat trouwens ook wel eens. Wij stellen soms een vraag en dan mag dat voor een ander lijken dat we naar de bekende weg vragen. Maar die vraag stellen we niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen. Maar die vraag stellen we om degene aan wie we de vraag stellen er nog eens een keer bij te bepalen dat hij of zij er eens heel nauwkeurig over denkt. Ja, wat betekent, ik zeg dat nou wel, maar wat zeg ik daar nou eigenlijk in? En wat beleid ik daar nou eigenlijk mee? Dus het is meer met het oog op Petrus en de anderen dat de Heere die vraag stelt. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben, dan dat hij dat met het oog op zichzelf doet? En dan komt het antwoord. En zoals we intussen al gewend zijn, is het natuurlijk ook nu weer Petrus. Ik zou zeggen inderdaad, het lijkt helemaal natuurlijk dat Petrus weer het woord neemt. En dat Petrus, en dat hoort nu helemaal bij zijn natuur, dat Petrus ook namens de anderen zegt: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Heeft hij er dan nu wel dieper over nagedacht? Heeft hij dan ook de consequenties wel overzien van wat hij daar nou eigenlijk in beleidt? Is het nu meer dan misschien een opwelling, wel heel goed bedoeld, wel heel oprecht geuit, maar waarvan hij eerder nog niet de consequenties zag, ziet hij ze nu wel? Gemeente, als het om die vraag gaat, dan denk ik dat we moeten zeggen: nee, Petrus overziet het nu ook nog niet geheel en al. Hij ziet het nu ook nog niet in zijn volle diepte en lengte en breedte en hoogte. Maar het is wel oprecht. En de Heere Jezus kan daar straks ook van zeggen: dat heb je niet uit jezelf, Simon. Wat je nu zegt, dat weet je omdat het u geopenbaard is. Omdat mijn Vader u de overtuiging gegeven heeft. En vandaar dat de Heer Jezus kan zeggen: zalig zijt gij, Simon. Ik laat dat erbuiten, ik hoop dat volgende week met u te bespreken. Hoe komt een mens nou tot die geloofsbelijdenis? En wat is er nou van hemelswegen voor nodig om zo'n geloof te werken en tot uiting, tot belijdenis te brengen? Het is dus oprecht. Het is gewerkt door de werkmeester van het geloof. Maar nogmaals, helemaal overzien heeft Petrus het toen ook nog niet. Dat zal ook nog wel blijken. Het is ook niet niks wat hij hier zegt. Ik weet wel, gemeente, dat het heel moeilijk is wat ik nu van u zou vragen. En dat het misschien wel heel onmogelijk is om het echt ook te doen. Maar probeert u zichzelf nou eens te verplaatsen uit die christelijke levenssfeer waarin verreweg de meeste van ons al jarenlang in verkeerd hebben. En wij hebben het van onze jeugdjaren al gehoord en geweten dat de Heere Jezus de Christus is en dat hij de Zoon van God is. Maar probeer u nou eens even los te pellen uit die christelijke sfeer waarin wij het allemaal zo gewoon zijn gaan vinden. We wisten dit al lang. En probeer u nou eens te verplaatsen in de geest van een Jood in die tijd. En in het theologische klimaat van die tijd. Zou dat lukken? Laten we het proberen. Want in die tijd en in die omstandigheden leefde Simon Petrus en leefden de andere discipelen. En er waren twee dingen die in die belijdenis van Petrus nu naar buiten komen, naar voren komen, die daarom toch wel heel bijzonder waren, zeker gesproken onder die omstandigheden. Gij zijt de Christus. Er was verwachting van de komende Christus. Die verwachting, die messiaanse verwachting, leefde onder de Joden. Op grond van de beloften des Heren, op grond van wat de Heer Jezus allemaal, wat de Heer via zijn profeten en via andere openbaringen allemaal in het Oude Testament al had bekendgemaakt. Vele beloften omtrent hem die komen zou en die de zaligmaker zou zijn en het vrouwenzaad dat de kop van het slangenzaad vermorzelen zou. Daar begon heel die serie messiaanse beloften eigenlijk al en dat is uitgebreid door de Heer en dat is een hele verzameling aankondigingen geweest waarin de Heer hoe langer hoe verder ging en hoe langer hoe meer zei ten aanzien van de persoon van die Messias en, van wij, en omtrent de werkzaamheden van de Messias. En op grond daarvan leefde de Messiaanse verwachting. Maar dat was niet alleen bij de discipelen zo, dat was ook bij de mensen zo. En de mensen hebben ook een tijd gedacht dat dit was. De beloofde. Ze hebben zelfs wel eens een keer een moment bereikt dat ze zeiden, hij is het. En nou moeten we zorgen dat we hem koning krijgen. En toen ontweek Jezus aan hun handen. En toen kwam die boodschap, ik zei u dat vorige week, dat hij ging vertellen dat die Joodse godsdienst onvoldoende is en dat het geloven via de werken der wet allemaal onvoldoende is en dat er wat anders gebeuren moet en dat de mens zo diep verloren is dat hij gered moet worden door krachten van buitenaf en dat dat uitloopt op de exclusiviteit van het geloof in de Heer Jezus Christus en van het eten van zijn vlees en van het drinken van zijn bloed. En toen gingen een hoop mensen weg. Toen zeiden ze, nee, hij is toch niet. We hebben gedacht, we hadden gehoopt dat hij het was, maar hij is het toch niet. En toen kwam de vraag, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En toen zei Petrus en die anderen waren het met hem eens. Hij is het. Toch, helemaal tegen de stroom die hoe langer hoe meer kracht kreeg onder het volk. Helemaal tegen de overtuiging die hoe langer hoe meer het volk van Israël in haar greep ging krijgen, ging hij in. Hij is het. Toch, al zeggen ze allemaal hij is het niet. Dan blijf ik volhouden, hij is het toch. En niet alleen zei hij, gij zijt de Christus, maar hij zei ook, gij zijt de Zoon van de levende God. En dat is nog veel opmerkelijker. Want dan gaat hij niet alleen maar tegen de opvattingen van de mensen uit die tijd, uit dat moment in de geschiedenis in. Want die zeiden dus nee, we hebben ons vergist, laten we er maar mee ophouden. Maar als hij zegt, gij zijt de Zoon van de levende God, dan gaat hij tegen de hele Joodse theologie in. Want voor een zoon van God, was in de theologische ontwikkeling bij het Jodendom in die tijd geen plaats. Net zo min als dat er in het Jodendom en in de Joodse religie op dit moment plaats is voor God die een zoon heeft. En u weet uit het evangelie hoe ver het verzet tegen deze geloofsopvatting gaat. Want als ze dan voor het Sanhedrin niks kunnen vinden om de Heer Jezus op te veroordelen. En als al die getuigenissen uiteindelijk niet bestaan kunnen omdat ze te verward zijn, omdat ze elkaar tegenspreken, in ieder geval niet samenstemmen. dan weet de hoge priester Caiaphas niks anders te doen dan voor de Heer Jezus te gaan staan en hem onder ede te bezweren. Zeg ons, zijt gij de Christus, de Zoon van God, ja of nee? En dan zegt Jezus, gij hebt het gezegd. Precies zo is het. En dan scheurt hij zijn klederen en dan zegt hij tegen de andere leden van het Sanhedrin, je hebt het nou allemaal zelf gehoord, zijn godslastering. Hebben we nog getuigen nodig? Moeten we met dit proces nog verder gaan? Of is het genoeg? En dan zeggen ze allemaal, het is genoeg. Hij is des doods schuldig. Want hij heeft zichzelf God gemaakt. Zo erg zagen ze dat. Iemand die zich de Zoon van God durfde noemen. En die naar die eer en die waardigheid die alleen maar aan God toekomt, durft grijpen. Die maakt zich schuldig aan blasfemie, godslastering. Als ze dat horen in Jeruzalem, Petrus, dat u hem de Zoon van de levende God durft noemen. Dan zijn die uren geteld, Petrus. Dat is het ergste wat een mens kan doen op godsdienstig gebied. Een medemens verheffen tot het niveau van de godheid. Dat is godslastering, dat is radicale zonde tegen het derde gebod. En Leviticus 24 vertelt dat iemand die de naam gelasterd heeft gestenigd moet worden. En Petrus zegt, hij is het. Ja, ik zei zo pas al, wij zijn er zo gewend aan. Dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dat weet je als klein kind al. Je begrijpt het natuurlijk niet, maar je weet het wel niet waar, jongens en meisjes. De Heer Jezus is echt mens geworden, maar hij was ook de Zoon van God, nietwaar? En dat bewees hij toch ook door zijn wonderen en door zijn tekenen. Maar zo was Petrus niet opgevoed. En dat soort boodschap had Petrus in de synagoge nooit gehoord. Dan ging het Jodendom altijd uit, zoals het Jodendom er nog altijd van uitgaat. En hoe vaak men dat niet citeert in synagogediensten en in persoonlijke gebeden. Hoor Israël, de Heere onze God is één. Eén. En niet drie. Daar was Petrus bij opgevoed. En dan is het, en het kan ook niet anders zijn, dan is het werk van God de Vader om de ogen en de harten van een Jood te openen voor deze waarheid. Jezus Christus is de Zoon van God. Ik zei al, heeft u het allemaal begrepen, is nou zo diep geworteld in zijn leven dat hij ook geen enkele vraag daar meer bij hoeft te stellen. En dat de verdere gang der dingen voor Petrus geen verrassingen meer zullen opleveren. Gemeente, als wij verder hopen te lezen in de geschiedenissen zoals de Bijbel ons die beschrijft omtrent deze apostel, dan zullen we ontdekken dat hij later wel eens hele andere dingen zal gaan beweren. En dat het kennelijk nog verder moet gaan met het onderwijs dat de Heere hem geeft in zijn ziel. Maar dit heeft hij gezegd. En dit is de waarheid. En dit aanvaardt de Heere Jezus ook 100% als de waarheid. Dat is hij. De Christus. De Zoon van de levende God. Gemeente, laten we dat dan, en dat wordt uiteraard ook de toepassing, laten we dat dan nog maar eens even nader bezien. Maar dan liefst vanuit de vraag die de Heere Jezus aan zijn discipelen stelde. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En nou zullen we denk ik allemaal zeggen, net als Petrus, ja, de Heere Jezus is de Christus. En hij is de Zoon van de levende God. Ja, dat zullen we denk ik allemaal wel zeggen. Dat is ook rechtzinnig om het zo te zeggen. Maar zeggen we dat nu ook omdat we het zelf hebben geleerd? Of praten we het een catechisatieboekje na, of praten we het onderwijs dat we misschien op de lagere school, de basisschool al gehad hebben na, en praten we het je vader, praat je het je vader en moeder na, die het je ook zo hebben voorgehouden, dan zeg je geen onwaarheid. Maar dan betekent het natuurlijk verder nog helemaal niks ten aanzien van, hoe sta je dan persoonlijk tegenover hem? Is hij nu voor u en mij ook de Christus? En is hij voor u en mij ook zo het voorwerp van ons geloof, dat we kunnen zeggen, hij is voor mij ook de Zoon van God? Dat is het antwoord dat de Heer Jezus natuurlijk wil horen. Niet een antwoord dat we napraten. Hoe waar het ook mogen zijn, daar zijn we niet mee gered. Kun je niet mee voor God bestaan. Is je schuld niet mee weggedaan? Is je ziel niet mee verlost? Maar een geloofsantwoord. Is hij voor u? Ik hou het maar even bij deze twee dingen. Is het hij voor u en voor mij de Christus? De door God gezalfde. Die met de Heilige Geest gezalfd is en door de Heilige Geest is toegerust. En bekwaam gemaakt om in het leven van zondaren alles te doen wat die zondaar nodig heeft om te kunnen leven en kunnen sterven, wel getroost. Goddelijke roeping, goddelijke bekwaammaking, goddelijke opdracht staat erachter. Als hij komt om in het leven van zondaren verlossing te bereiden. Wat is Christus? Wat is deze gezalfde? Gemeente, als ik nu alleen maar de 12e zondag van onze Heidelbergse catechismus ter hand zou nemen, dan zou er al stof liggen voor vele preken. Ik moet het natuurlijk heel beknopt doen vanmorgen. Als de Christus verkondigt hij namens God ons de volle raad Gods tot onze verlossing. Want die is profeet. En verstonden we die prediking? Is die prediking bij ons doorgedrongen tot in onze ziel? Heeft hij van binnen dat onderwijs gegeven, waardoor we begonnen, ik zeg begonnen, wijs te worden tot zaligheid, waardoor onze ogen begonnen open te gaan voor de werkelijkheden zoals ze echt zijn, van onze verlorenheid, van onze schuld, van onze strafwaardigheid, van Gods rechtvaardigheid die met de zonde geen gemeenschap kan hebben, van Gods goede tierenheid, dat de Heer nu toch nog met zo'n zondaar van doen wil hebben, dat hij een weg opent, geopend heeft, en dat er verlossing, vergeving, vernieuwing is. Dat onderwijs dat de profeet geeft namens God, hebben we het in ons leven leren kennen en zeggen we daarom, zoals Petrus het, daarom op die grond met die vaste overtuiging zeggen kon, gij zijt mijn profeet. En dat andere, want de Christus is ook de priester. De priester die het in orde komt maken, de priester die verzoening komt doen, de priester die het offer komt brengen, de priester die voorbidding doet. En die dat bloed dat hij geeft, toepast aan de ziel. Strijkt aan de posten van het hart, waardoor een ziel door schuldbesef getroffen en verslagen moed grijpt. En waardoor hij hoop krijgt en vertrouwen leert oefenen op dat, die gerechtigheid die Christus heeft aangebracht. Is hij dat voor u? En hebt u het zo beleefd en zo ook geleerd te belijden? Gij zijt mijn priester. En koning, want dat hoort er ook bij. Is hij dat nou in uw leven? Dat is misschien het terrein waarop het meeste zichtbaar gaat worden. Niet waar, want als hij onze koning is en wij echt voor hem buigen en voor hem knielen en hem gaan gehoorzamen, dan wordt je leven wel anders. Dan komt het ook uit in je leven. Daarin dat je zelf ook tegen de zonde gaat strijden, want dat is met zijn regime niet in overeenstemming te brengen. Dat is met zijn koningsheerlijkheid niet te harmoniëren. Als ik dan toch de zonde nog doe, dan zal het leven der bekering duidelijk openbaar komen. Is hij onze koning? En weten ze dat in ons gezin? Want daar zal het dan toch opvallen. Als hij op de troon is gekomen in ons hart. En als hij het voor het zeggen heeft gekregen en niet meer ons eigen ik, is hij dat? Gij zijt mijn koning, van God gegeven. Wie zegt gij dat ik ben? Wat is de vrucht van al de arbeid die de Heere besteed heeft? Van al de mest die hij om onze levensboom heen gelegd heeft? Van al die preken die we gehoord hebben? Van al die wonderen van Jezus die we hebben horen vertellen? In de zondagsschoolvertellingen? Op de dagschool? In de kerk? Van al die woorden van Jezus die ons overgeleverd zijn? Van al die gelijkenissen die hij heeft gesproken. Wat is daar nou de vrucht van? Wat levert dat nou netto op in uw en mijn leven? De Heere komt met die vraag. Nadat je 8 jaar in de kerk gezeten hebt of 16 of 60 of nog meer. En misschien kun je niet meer naar de kerk. Misschien zit je nu mee te luisteren naar de kerktelefoon. Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Een vraag voor nu. Een vraag voor straks, als we voor de rechterstoel staan. Is hij de Christus? Onze Christus. Of neem dat andere. Petrus zegt dat ook. Gij zijt de zoon van de levende God. Is hij dat voor ons? Ja, nee. Nou, weer niet rechtzinnig ja zeggen. Weer niet genoeg hebben aan een antwoord dat iedereen in de kerk kan geven. Maar heb u daar nou wel eens het wonder van gezien? Dat hij die dit vraagt terwijl hij op aarde is, terwijl hij menselijk vlees en bloed heeft aangenomen, zo met zijn discipelen omgaat, dat hij die al die jaren van zijn leven hier de mensen gelijk geweest is, uitgenomen de zonde, dat hij, waarachtig mens, de vraag stelt en het antwoord van Petrus krijgt, gij zijt de zoon van de levende God. Heb u daar nou het wonder wel eens van gezien? Dat God zijn zoon gegeven heeft. Waarom? Omdat het langs geen andere weg ooit mogelijk zou zijn dat wij zouden kunnen worden gered. Dat daartoe de zoon van God uit de schoot van zijn vader, want zo wordt het ons verteld, is neergedaald op deze vervloekte, donkere wereld. De heerlijkheid die hij bij de vader had afgelegd heeft. een mens geworden is, spot en smaad van mensen zelfs, een worm en geen man, dat hij, de Zoon van God, zich zo onuitsprekelijk diep heeft vernederd. En dat hij tegelijk gebleven is wat hij was, de Zoon van God. En dat hij nu kan doen wat nooit een mens, nooit een ander schepsel zou hebben kunnen doen. En wat daarom ook altijd, voor altijd en voor eeuwig de vraag, wat moet ik doen om zalig te worden, had moeten laten beantwoorden. Mens, er is geen zaligheid. Maar nu hij die twee verenigd heeft in één, God en mens. Nu voegt hij ze samen en komt hij als de waarachtige verlosser van zondaren in deze wereld. Om te doen wat geen oog heeft gezien en te doen wat geen oor heeft gehoord en wat een mens nooit zou kunnen hebben uitdenken. Het recht van God stillen, de toorn van God bevredigen en een zondaar, schender van Gods eer, met God te verzoenen. Gij zijt de Zoon van God, stel eens dat hij niet was. Stel eens dat hij alleen maar mens was. Een meelevend mens, een hartelijk meelevend mens. Een mens met een medelijdend hart die naast je kon komen zitten. En die kon alle begrip voor je noden en voor je ellenden opbrengen. En die kon je beklagen vanwege je zondig bestaan. En die kon ook zeggen, mens, ik weet het, ik begrijp het, maar meer niet. Iemand die niet verder kon komen dan wij. We kunnen ook wel eens naast iemand gaan zitten en we kunnen iemands hand vasthouden en we kunnen iemand misschien een paar woorden van bemoediging toespreken, maar je kunt de problemen niet oplossen en je kunt de uitweg niet geven, nog niet eens wijzen. Moeilijke vertroosters als we zijn, als de Heer Jezus nou eens niet meer was dan dat. En als hij nou eens niet reddend kon ingrijpen en het probleem werkelijk aanpakken en oplossen en de weg vrijmaken die ons scheidt van God en de gemeenschap met God. Daar moest hij God voor zijn. De Zoon van God. Is hij dat voor ons? Hebben we hem zo ook leren nodig krijgen? Hebben we hem zo ook leren aanbidden. Gij zijt de Zoon van God. En u wilde neerkomen op deze aarde. Om mijn arme ziel te redden uit de machten van het verderf. Om het terug te brengen bij de Vader tegen wie ik gezondigd heb. En bij wie ik eeuwig in de schuld zou staan. Gij zijt de Zoon van God. Dan kun je het wonder toch niet op. Dat hij de hemel heeft verlaten, zichzelf vernietigd heeft, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen heeft. En dat alles om zulke mensen zoals wij zijn, te komen ophalen uit de diepte van de poel van ellende en goddeloosheid waarin we liggen. En hij heeft het niet ontzien om die weg te gaan. Hij is niet met een boog om die nood en die ellende heen gelopen. Hij is midden in onze ellendigheid en onze verlorenheid neergedaald. En als de Zoon van God heeft die kracht om zijn barmhartig medelijdend hart niet alleen te laten spreken, maar ook de effecten van zijn barmhartigheid te tonen door ze uit de ruisende kuil en het modderig slijk op te halen en ze schoon te wassen in zijn bloed en ze voor het aangezicht van zijn Vader te presenteren. Dat kan hij doen, want hij is de Zoon van de levende God. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Wat zegt u dan? Amen. Wij zingen Psalm 72, het tiende vers.
Thank you.
samen danken. Getrouwe God, wij danken u van harte dat u ons dat evangelie hebt gegeven. Dat evangelie dat u zelf eerst hebt geopenbaard en dat door Petrus ook mocht worden beleden. En dat inderdaad ook de grondslag, de beleidende grondslag van de gemeente mag zijn. Gij zijt de Christus. De Zoon van de levende God. Heer, en wat wordt daar veel in gezegd? Veel meer dan we vanmorgen konden zeggen. Wat is daar een volheid en een veelheid van gedachten in tot uitdrukking gebracht. Zelfs veel meer dan Petrus op dat moment kon bevroeden. Maar het is toch zo waar. In al zijn volheid, in al zijn rijkdom. En daar komt de mens nou nooit mee klaar. Zelfs als hij er inderdaad in onderwezen wordt en als hij er gedurig in onderwezen wordt en als hij gedurig ook dat onderwijs zou zoeken en begerig en hongerig is om er meer en meer van te verstaan, dan nog komt hij er nooit mee klaar. En het is toch zo waar. Gij zijt, Heer Jezus, de Christus. En ge zijt de Zoon van de levende God en daar dankt de kerk haar zaligheid nu aan. Daarom kan dit de Petra zijn, waar de gemeente op gebouwd is. O God, geef dat de uwen meer en meer uit die genadevolheid mogen leven. En dat degenen die u niet kennen, mogen beginnen te ontdekken wat een rijkdom daarin gelegen is. En hoe noodzakelijk u voor een zondaar bent, o Heer Jezus. Want dan is het ook echt waar, buiten u is geen leven. Maar een eeuwig zielsverderf. Heilig uw woord aan ons aller hart. Pas het toe door uw heilige geest. Geef dat het in de zin der gedachten mag overblijven en achterblijven. En dat het vrucht mag dragen tot eer van uw naam. Amen. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. Psalm 2, vers 7. Thank you. Gemeente, gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.